Ja, Tom Mulder, hier is even ten Happel in het crisiscentrum in Bijlen. En hier is zojuist bevestigd dat er schoten zijn gehoord bij de trein. En dat zou betekenen dat er inderdaad een derde dode zijn. De heer Van Leeuwen, de woordvoerder van justitie die hier op de achtergrond staat te praten, die kan dit niet of nauwelijks bevestigen. Hij zegt er zijn inderdaad schoten gehoord, maar het is niet en er is een man uit de trein geworpen. Maar hij kan niet bevestigen dat die man inderdaad dood is.
Bijster wordt op 2 december 1975 wereldnieuws wanneer 7 Molukse jongeren er een trein stilzetten en passagiers 12 dagen lang gijzelen. Ik ben Roy van Gol.
En ik ben Herma Boer. En je luistert naar de podcast De Vergeten Treinkaping. Een productie voor RTV Drenthe, 50 jaar na de treinkaping bij Bijster. In de vorige aflevering hoorde je hoe oud-journalist Sjoerd Post daar verslag van deed en dat een artikel van hem ook weerstand opriep.
In deze aflevering komen we zelf een stapje dichter bij de trein, bij de mensen die in de ring om de gekaapte trein stonden. En ook horen we hoe het dorp Bijster veranderde in een soort vesting. Een stuk geschiedenis dat verder niet meer zichtbaar is, behalve op één plek.
Terwijl de spoorbomen naar beneden gaan, net buiten Bijster. Bij de ene kant kijk je uit op de VAM, de andere kant kijk je uit op het spoor. Nou, precies op die plek staat een herdenkingsbord vanwege de treinkaping Bijster. Nou, even naar dat bord toelopen. Ja, vrij simpel houten frame. 10 jaar geleden is het geplaatst, 40 jaar na die treinkaping. Een herdenkingsbord. Daarop is de trein te zien die hier even verderop stilstond, 12 dagen lang. En onder meer staat onder die foto de tekst: ongeveer 250 meter ten noorden van deze plek werd op dinsdag 2 december 1975 om 10:06 de stoptrein Assen-Zwolle tot stilstand gebracht. Door een zevental Zuid-Molukkers werd een kapingsactie in gang gezet die tot zondagmiddag 14 december zou duren. Gedurende de kaping werden uiteindelijk 23 reizigers gegijzeld. Het drama kostte aan de machinist en 2 gegijzelden het leven. De kaping was bedoeld om druk uit te oefenen op de Nederlandse regering in zaken de kwestie van de RMS, Republiek Maluku Selatan, de Vrije Zuid-Molukse Republiek.
Via een soort spil in het dorp, Jan Bouwmeester, komen we in contact met inwoners van Bijster die de kaping 50 jaar geleden van dichtbij meemaakten. Jan hoeft zelf niet zo nodig in de podcast, maar vergezelt Herma wel tijdens haar bezoeken aan de oude Wiesters. Zo gaan ze samen op bezoek bij Jan en Roelie Beuving, die langs het spoor woonden en al van de treinkaping wisten voordat dit wereldnieuws werd.
Goedemiddag.
Goedemiddag. Nou, ben ik wat vroeger?
Ja, het is een beetje vroeg.
Hallo,
Herma Boer.
Jan Beuving.
Dank u wel, fijn dat we mogen komen.
Jan Beuving.
Ja, hij legt de contacten en hij is mijn pakezel. Hallo.
Hallo.
Hi, Herma Boer.
Oh, Roelie Beuving.
Hallo. Nou, we zitten inmiddels bij Jan en Roelie Beuving in de woonkamer. Lekker de kokosmakroon op, kopje thee erbij. Terwijl buiten ook nog wat geklust wordt. Dus af en toe horen we wat klusgeluiden bij de buren. Maar Roelie Beuving, ik zou graag 50 jaar terug in de tijd willen met u. 2 december 1975, hoe begon die dag voor jullie?
Het was een uur of 11. En dat ik, er kwam een trein langs en even later, er kwam er een man door de sloot heen steeds kruipen en weer naar de baan op en hardlopende en dan komt hij bij ons. Ik zeg, nou, wat is er aan de hand? Want hij zegt, het is een treinkaping. Ik zeg, nou, dat kan toch niet, er kan toch geen treinkaping wezen? Ja, hij zegt, want de machinist is doodgeschoten. Hij zegt, wat er verder gebeurt, weet ik niet.
Nee, want we zitten nu midden in Bijster, waar jullie nu wonen. Maar toen woonden jullie dus met de boerderij heel dicht bij het spoor.
Aan de spoorbaan.
Want u zag die trein daar ook stilstaan?
Ja. En toen gingen we kijken op de baan. En toen was er een flikkering aan de trein. Dus ik zeg, nou, dat weet ik niet wat dat is. Toen hebben we direct de politie gebeld, naar Bijlen. Maar die geloofden het niet. En ik zei, jullie moeten hier naartoe komen. Of hij zei, je moet hier naartoe komen, want er is wat ernstigs aan de hand. Nou, toen zei hij van, nou, ja, wat is er dan gebeurd? Nou, de trein staat stil en er is iemand doorgeschoten, hoorden wij van iemand die aan de baan liep. En zeggen, dit is echt wel zo. Nou, tot 3 keer toe moesten wij bellen. En toen hadden ze ook van de andere kant de telefoon gehad. En toen kwamen ze dan naar ons toe.
Want er zijn uiteindelijk meer mensen uit die trein gevlucht. Ja. Zijn die ook naar jullie toegekomen?
Die zijn naar ons toegekomen, ja.
Hoeveel mensen waren dat?
3. 2 dames en een klein meisje.
Wat dacht u toen? Toen die ineens ook bij u op de stoep
stond? Nou, die kwamen gewoon bij ons binnen. En ik zei, nou, wat is er? Ja, ze zei, wij moeten wat hier afgeven. En dat is voor de politie. Dus er was zo'n ijzerpakket.
Het gaat om 3 mensen die de kapers hebben vrijgelaten. Onder hen de 3-jarige Linda Koops en haar moeder. Niet veel later neemt de politie de boerderij van de familie Beuving over. Jan en Roelie mogen er wel blijven, maar hebben dus de gehele kaping allerlei mensen over de vloer. En als de kaping er op 14 december op zit, gaat het leven in Wijster gewoon verder, alsof er niks gebeurd is.
Ik ben niet over gepraat.
Waarom is dat?
Geen idee. Nee.
En ook in al die jaren daarna?
Nee, ook niet.
Nee.
Het was afgelopen, maar toen was het ook allemaal voorbij.
Ja.
Er werd niet meer over gepraat.
Nou wordt de treinkaping van Wijster wel eens een vergeten treinkaping genoemd. Hebben jullie ook dat gevoel dat het een vergeten treinkaping is?
Nee, het is nooit vergeten, maar het was de eerste.
Ja.
De eerste in heel Nederland, maar ook in van de wereld.
Ja.
Wat dat betreft was het een uniek iets.
Ja.
Ja.
Denken jullie er nog vaak aan terug?
Nee, nooit meer.
Nee?
Nee. Nooit meer.
Geen dromen erover?
Nee. Oh, nee.
Dus 12 dagen wereldnieuws.
Ja.
En daarna gaat het leven gewoon weer
gewoon
verder.
Gewoon
door. Samen met onze gids Jan Bouwmeester gaat Herma ook naar de voormalig schoolmeester van het dorp, Herman Schuur. Jan en Herman kennen elkaar goed, dus dan ga je volgens Drents gebruik niet via de voordeur.
Mooi achterom, hè Jan?
Ja. Ja, ik mag achterom komen.
Ons kent ons.
We kunnen via de voordeur.
Nou, dan gaan we via de voordeur. We kunnen beter via de voordeur, zegt hij.
Dat is wel een hele eer, Herman, dat ik via de voordeur mag. Ik ben nog nooit via de voordeur binnengekomen.
Ja, we zeiden net... We zeiden net mooi achterom.
Nou, eigenlijk waren we bezig met de voorbereidingen voor Sinterklaas. We hadden net koffiepauze. En op het eind daarvan komt de juf, de kleuterjuf, die komt binnen. Een beetje van apropos. Ze had gehoord, er was een trein aangehouden of overvallen in Wijster. En daar bleef het eigenlijk bij. Maar nagelang het drukker werd, kreeg ik ook op de hoogte gebracht. Het was een kaping. Van doden wist je nog niks, want dat zou pas omstreeks het middaguur, geloof ik, gebeuren. 1 uur of zo. En wat ouders bij de school en de eerste nieuwsgierigen die kwamen ook. En dat werd, hoe langer het duurde, werd het wat professioneler aangepast. Er werd er een centrum ingericht in het gemeentehuis in Bijlen. Maar hierin Wijster verder niks. Al gauw daarna moest je wel identificeren of je in Wijster woonde. Want men wilde dus de nieuwsgierigen en ramptoerisme zoveel mogelijk voorkomen.
Goedenacht, luisteraars. Dit is de NOS in Bijlen. Het dorp dat volstrekt hermetisch van de buitenwereld is afgesloten. Want inmiddels is het cordon van 600 militairen die vanuit Zuid-Laren met panzervoertuigen hierheen gekomen zijn, volstrekt dichtgetrokken rond het dorp. Militairen niet alleen uit Zuid-Laren, maar ook uit Nunspeet en ook nog uit enkele andere legerplaatsen.
U zit dan in de school, toch eigenlijk ook wel een soort centrale plek in het dorp.
Ja.
Iedereen komt daar ook samen om weer kinderen te halen. Hoe werd er gereageerd in het dorp?
Eigenlijk hoorde je daar weinig van, want de meeste mensen wisten niet precies wat er aan de hand was.
Want hoe was het leven in Wijster in die 12 dagen dat het dorp toch ook eigenlijk een soort wereldnieuws werd?
Journalisten zag je weinig. Eerst probeerde men zoveel mogelijk op de grondsels in de buurt van de trein te komen. Dat werd ook afgeschermd.
Hoe vaak denkt u nog terug aan de treinkaping bij Wijster?
Af en toe wel. Als wij fietsen in de buurt en we komen daar langs, dan staat het gedenkteken, het herinneringsteken. Daar hebben we nog 3 stenen bij gelegd voor de 3 slachtoffers die er gevallen zijn. En dan denk je er onwillekeurig toch aan terug.
Mensen uit Wijster komen niet heel dicht op de trein. Voor hulpverleners is dat wel anders. Zo wordt het Rode Kruis ondergebracht in een van de boerderijen verderop. Johanna Wesselsbeugel is één van die hulpverleners. Het Rode Kruis in Bijlen wordt gevraagd om mensen te sturen. Johanna kan het snel regelen met haar werk en ze weet op 2 december nog niet dat ze midden in wereldnieuws zou belanden.
Maar ik had geen enkel idee van wat je overkwam of wat dan ook. Dus ik denk, nou, we stappen in de auto en wij gaan naar het verzamelpunt waar we moeten zijn. En dan rijden we, ja, we moeten naar de Grondelse weg, naar de boerderij van Keizer. Want daar komen we dan samen. Nou, oh, prima. Dus daar naartoe. Maar onderweg, je kijkt je ogen uit. Militairen, we moeten langs de mensen met grote geweren op de schouder. Nou, wat gebeurt hier allemaal? Dus, en dan kom je dus bij die boerderij aan en dan heb je een verzameling. En eerst is het dus, ja, we moeten voor eten zorgen of wat dan ook. Dus je had helemaal geen idee, de ernst van de zaak. Nou ja, goed, wij gaan erheen en iedereen kreeg zijn taken. Wij werden op een deel ontvangen en ja, van Assen was er dus een hele groep. En Jan de Vries, de arts, die was dus daar van de opperhoofd. Dus en die was heel druk en heel, heel heftig van nou, wat hier allemaal niet aan de hand is. En toen werd er ook al geschoten en er was al geschoten. En nou, voorzichtig zijn en nou ja, goed. Wij waren daar de hele nacht, s'avonds zijn we heen gegaan. En ik weet nog wel, van op een gegeven moment zeiden ze van nou, het kan gevaarlijk worden. En ik denk, nou ja, gevaarlijk worden, nou ja, ze kunnen schieten. Maar dan was ik in zo'n bijkeukentje en dan zie je een raam. En denk je, nou, daar kunnen ze doorschieten. Ik ga hier op de grond liggen, maar je bent slaperig. Van, ik ga hier op de grond liggen en als ze dan schieten, nou, dan raken ze mij niet. Dus ik ben gewoon op een matje voor de deur gaan liggen. Ik denk, nou, dan rust in ieder geval weer uit.
Aan de andere kant van het spoor en de trein zit de politie in weer een andere boerderij. Onder wie Wim Keizer. Voor hem begint die 2 december in Groningen.
Ik was de dag daarvoor, 1 december, was ik begonnen aan een nieuwe werkplaats. Ik was politieman in Grote Gast geweest. En per 1 december werkte ik op de meldkamer in de stad Groningen. Van de Rijkspolitie, dus dat is het platteland van Groningen. En toen ergens in de loop van de morgen, toen kreeg ik zat dus boven op de berichtgeving. Toen kregen we het bericht van de treinkaping in Wijster. Wij hadden bij de Rijkspolitie een afdeling en dat was de bijzondere bijstandseenheid. Die werd ook de scherpschutters wel genoemd. Die werden er ook heen gebracht.
Al heel snel ook al?
Heel snel, ja. Die kwamen ook vrij snel. En de marechaussee werd ingeschakeld. Heel veel. Maar dat duurt even voordat allemaal een keer daar in Wijster is. En ik ben de eerste 3 dagen ben ik in het veld geweest als ME'er. En na 3 dagen ben ik uit het veld weggehaald naar de verbindingen. Daar zaten 2 collega's van de meldkamer. Dat waren ook oud-ME'ers. Die zaten al in die boerderij. En dat was de boerderij van Toon Verschelling. En daar tegenover was een boerderij van Bouwman. En ik ben in die 12 dagen ben ik 1 nacht naar huis geweest. En mijn beide collega's zijn ook 1 nacht naar huis geweest.
Maar verder al die tijd?
Al die tijd waren we daar.
24 uur per dag?
Ja, was je daar. En wij sliepen in een bed en we wisselden elkaar ook af. En op een nacht was ik ook slaapdronken. En toen had ik de verkeerde deur te pakken. En toen kwam ik in de slaapkamer van Verschelling en zijn vrouw terecht. En toen heb ik gezegd, sorry. Nou, huppakee. Je bent gewoon helemaal slaapdronken.
Wat zal de familie Verschelling gedacht hebben? Ja, dat is natuurlijk wel even een grappig moment tijdens een heftige gebeurtenis. Want dat het serieus is, heeft Wim Keizer al snel door.
We waren heel snel in de gaten dat het Molukkers waren. Dat was heel snel duidelijk wel.
Waardoor was dat duidelijk?
Ja, in de gesprekken die je had, de leidinggevende die gaven informatie ook. En dat hadden we snel wel. Maar het aantal mensen dat gegijzeld werd en dergelijke, ja, dat had je geen idee van. Dat werd later een beetje duidelijker dat je erachter kwam van hoeveel dat ongeveer waren. Maar op dat moment, nee, dan. We wisten dat het Molukkers waren.
Ja.
En ja, daar schrok ik wel wat van. Want ik was ik kom uit de stad Groningen. En ik heb altijd in de klas, in mijn uurlijke klas, altijd Molukse jongens gehad. Dat waren mijn vrienden ook. Dus ja, dat daar schrik je wel van op zo'n moment.
Toen werd het ook nog enigszins persoonlijk.
Ja,
dus
ja,
voor u.
Die jongens, ja, daar had ik ontzettend goede banden mee. En ja, het waren ontzettend goede sportlui. Dus ik volleybalde met die jongens. En nou, het schoolteam ook, dat waren 6, 7 Molukkers. En ik als enige blanke erbij. Dus dat was, ja, het was dikke mik altijd met die jongens.
Ja, ja. Ja, dus dat maakte het misschien wel ingewikkeld op dat moment.
Je, oh jongens, die Molukse jongens. Oh man. Ja.
De eerste dagen zit Wim Keizer in het veld. Hij houdt de boel in de gaten en zorgt ervoor dat alles afgesloten blijft. Er zijn namelijk geruchten dat Molukkers uit Bovensmilde naar Wijste willen komen om de kapers te helpen. Zover komt het uiteindelijk niet. Maar de situatie blijft gespannen. Zeker wanneer Bert Bierling op 4 december wordt doodgeschoten.
1 uur, Radio Nieuwsdienst ANP. De kapers van de trein in het Drentse Wijster hebben een half uur geleden een man uit de trein geduwd. Onze verslaggever heeft niet kunnen waarnemen of er op hem is geschoten. Wel was duidelijk dat de man een zet in de rug kreeg.
En op de derde dag, dacht ik, of de tweede dag, toen lag ik met mijn collega in het veld. En hij had toen de verrekijker. En we wisten al wel, er waren de machinist en een militair, die waren doodgeschoten. Het was direct in het begin al. Maar er werd ook gedreigd dat ze gijzelaars zouden doodschieten. En mijn collega die had toen de verrekijker en wij keken naar de trein. En toen hebben wij beide, hij dus van dichtbij door die verrekijker en ik van ver af, gezien dat een van de gegijzelden gewoon doodgeschoten is.
Meneer Bierling, in dit geval.
Ja, ja. Dat die beelden heb ik, die gaan nooit meer uit mijn hoofd weg. Dat is, dat was een heel schokkend beeld. En toen een poos later in die middag waren we in een varkensschuur, vrij dicht in de buurt daar. En daar troffen we die fotograaf Jan Stappenbelt van de Telegraaf. Die troffen we daaraan en die had die foto's gemaakt.
Ja, iconische foto's, hè? Mensen die het destijds hebben meegemaakt, hebben het misschien in de krant gezien. Echt de foto's van dat min of meer executiemoment.
Ja, 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 ja.
Dat meneer Bierling uit de trein valt.
Ja, dat was En hij zei tegen ons ook van, hij was behoorlijk overstuur. Want je ziet dat, kijk, speelfilms, dan is het al erg, maar dit is live.
Ook voor Johanna van het Rode Kruis is de dood van Bert Bierling een indrukwekkend moment. Terwijl ze er als jonge vrouw eigenlijk heel onbevangen en nuchter in staat op dat moment.
En je weet dat het heftig is en je weet ook, eigenlijk weet je dat niet eens. Van het wat je wel vertelt, maar je ziet het niet aan de lijve. Nou, in de loop van de tijd werd het wel iets spannender. Toen dus weer iemand was neergeschoten en die werd dus bij ons gebracht, waar wij dus overdag en of 's avonds bivakkeerden. En die persoon werd dus eigenlijk daar neergelegd. Ja, net als haast een kalf in een hokje.
Iemand die was overleden?
Die iemand was overleden en die was daar weggehaald door een groep met de witte vlag die er dan heen gingen. En dan besef je wel van, joe. Maar ja, je bent een meisje van 26. Als je dat nu zou moeten doen, zou je dingen heel anders aanpakken. Je hebt geen levenservaring.
Nee.
Alles is voor jou, nou ja, van wat nu ook voor een meisje van 26 is. Van, ik doe mijn ding en ik hoor wel wat er moet gebeuren. En ik pas me aan de dingen die ik moet doen.
Ook Wim Keizer was met zijn 25 jaar nog een jonge politieagent. Hij is direct helemaal onder de indruk.
Het was iets wat je nooit meegemaakt had. En natuurlijk maak je als politieman wel ernstige dingen mee. Dodelijke aanrijdingen, boerderijbranden, al dat soort dingen. Maar dit was van een buitencategorie. Er waren in die tijd ook wel, in die jaren ook wel vliegtuigkapingen. Maar dat was, ja, in Nederland, dan denk je van, ja, hoe is dat?
Maar, en u heeft daarna nog een lange carrière gehad, inmiddels gepensioneerd.
Ja, ja.
Heeft het ooit dit gevoel overtroffen met wat u daar heeft meegemaakt?
Nee, dit is eigenlijk toch wel het ergste uit mijn loopbaan geweest. Dit was zo bizar. Nee.
Ja. Nee. En u noemt ook dat moment met het neerschieten van meneer Bierling.
Ja.
Is dat dan ook gelijk het meest indrukwekkende moment wat u daar heeft meegemaakt?
Ja, een executie. Je ziet echt een executie op dat moment. En wij hadden meteen wel in de gaten ook van, wat zien wij nou? We keken elkaar ook aan van, hebben we nou gezien wat we gezien hebben? Het schot, dat heb je gehoord. Ik denk zo'n 150, 200 meter, waar we ongeveer vandaan waren. En ja, dat is wel het zwaarste wat ik, ernstigste wat ik meegemaakt heb, ja.
Ondertussen zijn we nog altijd bezig met contact te leggen met de Molukse actievoerders van 50 jaar geleden. Roy benaderde de uitgever waar een van deze Molukse mannen een boek over zijn ervaringen uitgaf. In het weekend waarbij wij beiden niet op de redactie aan het werk waren, blijkt Cornelis te hebben gebeld. Roy besluit hem terug te bellen.
Ik ga nu even bellen met een van de actievoerders van toen. Deze man heeft eind jaren 90 een boek geschreven over de actie. Wij zochten via zijn uitgever contact, want we hadden geen telefoonnummers van hem. Hij had zelf dit weekend teruggebeld naar de redactie om te zeggen dat hij geen belang had bij een interview. Maar ik ga nu toch nog even proberen te bellen. Niet om hem te smeken, maar toch even kijken of we op een andere manier misschien nog wel iets kunnen betekenen. Ik vind het toch een beetje spannend, zulke soort telefoontjes. Maar goed. Daar wordt niet opgenomen. Helaas.
Geen gehoor. Maar uiteindelijk krijgt Roy een appje.
Goedenavond, meneer Van Gol. Dank voor uw bericht. Ik zie af van verder contact. Ook naar u wil ik met dit bericht aangeven dat ik geen belangstelling heb om mee te werken aan een documentaire. Fijne avond. Vriendelijke groet.
Helaas. Nog geen succes dus om het verhaal ook van die kant te horen. Want hoe ging het leven verder van deze mannen die als een soort wanhoopsdaad de trein bij Wijste stilzetten? Onze zoektocht gaat door. Terug naar 1975, de dag van de overgave.
Ja, ik heb deze bijzonderheden dat de heer Manu Samen van Somokil en de heer Koerwaal, de heer Lima, om 11:48 bij de trein zijn aangekomen. Dat om 11:45 de passagier, de heer Prins, aan de veldtelefoon heeft medegedeeld dat de kapers 5 minuten later naar buiten zou komen. Om 11:50. De heer Prins deelde nog mee dat alle passagiers rustig waren. En dat die ook rustig zouden blijven totdat het moment zou komen dat ze naar buiten zouden kunnen gaan. Om 12:10 zijn 6 kapers uit de trein gekomen. Halverwege tussen de trein en de spoorovergang zijn ze opgevangen door de politie, gefouilleerd en worden op het ogenblik afgevoerd.
Op een gegeven moment werd het duidelijk dat ze zich wilden overgeven. En toen was in de kamer waar de onderhandelingen een gesprek waren, daar zat mevrouw de weduwe Somokil en ingenieur Manusama. Die zaten daar in die kamer. En die zaten er ontzettend verslagen bij. Die waren echt helemaal gebroken mensen. En daar is de... die hebben aan die twee mensen, daar hebben ze zich aan overgegeven. Dus toen liep de trein. Toen zijn de kapers aangehouden. En toen konden dus ook allerlei hulpdiensten, Rode Kruis en artsen en alles, kon toen hun gang gaan. En wij zijn toen we moesten weer afgebroken worden. Dat is wel leuk om te vertellen. We waren met zoveel mensen in het huis geweest. En Toon Verschelling woonde er nog maar net met zijn vrouw. Die vloerbedekking was volledig naar de Filistijnen. Dat was een verschrikking. Ja, iedereen
in en uitlopen.
In en uitlopen met militaire kistjes aan en zo. Dus toen is gezegd van jongens, we moeten wel, hier moet wat aan gebeuren. Dit moet opnieuw ingericht worden op kosten van de staat. En wij moeten boer Verschelling en zijn vrouw wat aanbieden. En toen hebben we, wat wij vroegen, dat gebeurde ook. Toen hebben we een luchtmachthelikopter gevraagd te komen. En dat gebeurde ook, die is daar geland. En toen hebben we Verschelling en zijn vrouw een lang weekend naar Terschelling weten te krijgen.
Johanna Wessels-Beugel was als Rode Kruiser net niet op locatie tijdens de beëindiging van de kaping. Iets waar ze stiekem nog altijd een beetje van baalt. Ondanks dat ze er nog altijd nuchter in staat, is Wijster voor haar geen vergeten treinkaping.
Ik denk eraan terug als er dus weer een verhaaltje in de krant staat. Of laatst was nog iemand hier van de spoorwegen. En die zei tegen mijn man, goh, van de spoorwegen hebben we een boek gemaakt over de treinkaping. Wil je die even inkijken of doen? Dus die heeft hem gebracht. En dan beleef je de dingen weer terug. Dan weet je van, ik zie de trein staan van verre. Ik weet hoe die boerderij van binnen eruit ziet. Ik weet hoe ik daar liep. En dat zie je dan allemaal. Maar heel veel dingen eromheen, ja, daar heb je geen idee van. Daar moet je dus weer van die boeken hebben en van die krantenknipsels of andere dingen. Ja.
Nou wordt de treinkaping van Wijster vaak een vergeten treinkaping genoemd. Wat vindt u daarvan?
Nou, dat vind ik wel jammer. Want meestal wordt het dus, ja, Smilde of in Assen, het was het provinciehuis geloof ik, waar ze dus mee bezig waren. Maar ja, Wijster was eigenlijk, ja, het begin van de ellende. Maar, hè, wat je dus nu ook ziet proberen af te dwingen met geweld. En waar onschuldige mensen allemaal de slachtoffer van worden. En dat is wel jammer.
Oud-politieman Wim Keijzer stond de afgelopen 50 jaar niet vaak meer stil bij Wijster. Maar de laatste tijd begon het verhaal bij hem te spoken.
Ik ben 2 jaar geleden ben ik terug geweest naar die plaats. En want toen was net precies die actie, 7 oktober van Israël. Die toestand daar tussen Hamas in die kibbutz. En zo'n 1250 mensen gedood. En toen kwam dat van Wijster, begon bij mij in mijn hoofd wat te spoken.
Al die tijd eigenlijk niet?
Nou, wel eens aan gedacht en wel eens over gehad. Maar toen had ik iets van, ik moet daarheen. Ik moet daarheen, ik wil kijken hoe het daar nu is.
Maar heeft u nu wel weer de rust daarin gevonden? Want het begon te spoken, zei u.
Ja,
door daar te zijn.
Ja, zeker wel. Ja, 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 ja. Ja.
Nou, wordt de treinkaping van Wijster ook wel eens de vergeten treinkaping genoemd? Als ik dit zo hoor, voor u is het geen vergeten treinkaping.
Nee.
Hebben we voldoende geleerd van wat er is gebeurd in Wijster en misschien ook daarna nog?
Nou, door de jaren heen heb ik het verhaal van de Molukkers kende ik wel wat. Maar toen, zelfs al in mijn UDO-tijd, had ik toen ik met de Molukse jongens in de klas zat, dus waar ik een jaar of 14, 15, 16... Hadden we al in de, dit kan niet. Deze mensen zijn slecht behandeld. Dit kan je niet maken. En door de jaren heen is dat ook wel naar voren gekomen. Een van de ergste dingen die mensen ook overkomen is, toen ze hier in Nederland kwamen, zijn allemaal knilmilitairen, zijn hun militaire rang is hun afgepakt. Dus ze waren in één keer, ze werden niet in het leger ingezet. Ja. Nee, ze waren ambteloos burger en ze waren ook geen militair meer. Nou, dan trap je mensen op hun ziel. Dat is verschrikkelijk wat je dan mensen aandoet. Dit kon niet.
Ja, wat had u toen en ook misschien nu begrip voor de acties?
Ja, dat begrip, ja, de woede en de boosheid snap ik. Maar dat je dan gijzelingen gaat doen en mensen executeert, ja, dat kan niet. Dat kan niet. Dan ga je echt te ver. Maar wat hun aangedaan is, dat kon niet. Die mensen is echt onrecht aangedaan.
Het verhaal van politieman Wim Keijzer was dat. Ook hoorde je Rode Kruiser Johanna Wessels-Beugel, schoolmeester Herman Schuur en het echtpaar Beuving. Ze vertelden hoe Wijster die 12 dagen compleet veranderde. In de volgende aflevering zijn we in de gekaapte trein. We spreken met 2 mensen die toen gegijzeld werden. Een van hen weet op wonderbaarlijke wijze aan de dood te ontsnappen.
Ze aarzelden. En dat was het moment dat ik me gewoon niet meer bezwaard voelde. En daardoor kon ik doen wat ik gedaan heb.
Dit was aflevering 3 van de podcast De Vergeten Treinkaping. Een productie van RTV Drenthe. Meer weten en onze podcast blijven volgen? Abonneer je dan op deze podcast. Dat helpt ons ook om beter vindbaar te zijn in de apps.